Doodspraak.
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 Welkom bij een nieuwe aflevering van Doodspraak, de podcast. Doodspraak is een podcast waarin ik, Jordi Nijenhuis, medewerker in de uitvaartbranche, in gesprek ga met mensen over hun eigen dood. Wat betekent de dood voor hun en welke gevoelens roept dat op? Ik ga ook in gesprek over de uitvaart van de deelnemer. Hoe moet die eruit zien en waarom? Ga je voor een witte kist of een zwarte? Wil je worden begraven of gecremeerd? Deze podcast is er om het taboe op het praten over de dood te doorbreken. Gewoon omdat dat nodig is. Goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Doodspraak, de podcast. Mijn naam is Jordi Nijenhuis en tegenover mij zit Marcello Dubbeldam. Dat zeg ik goed, toch?
Ja, zeg je helemaal goed.
Mooi. Om er even in te komen, beginnen we ook deze aflevering weer met een paar stellingen. En je moet kiezen tussen het een of het ander. Klaar voor?
Ja hoor, laat maar komen.
Er is leven na de dood of de dood is dood?
Dood is dood.
Om de dood moet je kunnen lachen of om de dood moet je huilen?
Lachen.
Weten wanneer je doodgaat of je laten verrassen?
Weten wanneer ik doodga.
En dan vier, een groots afscheid of bescheiden klein?
Groots afscheid.
Weten wanneer je doodgaat?
Ja.
Waarom?
Ik denk omdat je je dan toch een soort van kan voorbereiden. Voor jezelf en voor je familie vooral. Door je gewoon op een waardige manier afscheid kan nemen.
Vind je dat niet spannend dan? Dat je denkt, oh god, zoveel tijd heb ik nog?
Dat denk ik, dat hangt een beetje vanaf hoe je erin staat, denk ik.
Ja.
Ik denk als je gewoon nuchter bent en je familie en dergelijke gewoon goed ermee ingaan, denk ik dat het best wel goed uit kan pakken.
Ja.
Ja.
Zeg, ik heb je naam al genoemd, maar we willen meer van je weten. Vertel eens wat over jezelf. Wat doe je? Wat,
ik ben dus Marcello. Ik ben 23 jaar en ik werk bij het Witte Kruis als chauffeur op de huisartsenpost. En daarnaast doe ik ook de arts medisch assisteren.
Ja.
Dus dat is een beetje heel kort.
Ja, je zit hier nu in uniform tegenover. Ja, ja, je komt uit de nacht, heb ik begrepen.
Ja, klopt.
Ja. Maar je doet ook nog iets bij de reddingsbrigade en bij de KNRM, heb ik begrepen.
Ook dat is helemaal waar. Ik ben vrijwilliger bij de reddingsbrigade. Daar doe ik de social media en ben ik opstappen voor evenementen, EBO, dat soort zaken. En daarnaast zit ik bij de KNRM, ben ik ook een opstapper. En dat is echt met een alarm ontvangen, met een pager. En dan zit ik thuis op de bank, gaat de piepen en dan moet ik binnen een kwartier op die boot staan voor alle ongevallen op het water.
Ja, ja.
Dus.
En chauffeur, huisartsenpost.
Ja.
Ik kan me wel eens herinneren uit een tijd dat ik eerste hulpverlener was, dat ik opgeroepen werd voor reanimaties. Als dat dan uiteindelijk niet slaagde, dan kwam er meestal 's avonds een chauffeur van de huisartsenpost met een huisarts. Dus dan kom je regelmatig in aanraking met de dood.
Ja, ja, ja. Best wel vaak. Op het moment dat iemand overlijdt in de avond, nacht en weekenduren, dan moet er geschouwd worden. En dat doet de huisarts. Dus die gaat altijd kijken of er een natuurlijk overlijden is. Dus dan komen wij inderdaad langs.
En hoe is dat dan voor jou?
Nou ja, schouwen is denk ik, ik vind dat altijd wel heel, heel waardevol en heel mooi. Je komt eigenlijk bij diverse casussen. Het kan bijvoorbeeld een lijkvinding zijn. Maar het kan bijvoorbeeld ook een verwacht overlijden zijn. En dat iemand langere tijd terminaal ziek is en dat je daar dan toch op een waardige manier de dood kan verklaren en toch de laatste vragen van de familie kan beantwoorden samen met de arts. Dus dat vind ik altijd wel heel waardevol. En ik vind bijvoorbeeld, als we dan een lijkvinding hebben, dan is het juist wel heel interessant. Klinkt misschien gek.
Ja. Maar ik vind even wel kort, wat is een lijkvinding?
Een lijkvinding is wanneer iemand dus overleden is aangetroffen. Wat dus niet bekend was. En dan is het uitvogelen of het nou natuurlijk overlijden was of niet. Dus dan kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand 3 dagen niet gezien is. En dan doet de politie de deur open bonk en dan vinden ze iemand overleden in de woning.
Ja.
En dan is het kijken van is het natuurlijk of niet. Dus dan komen wij als huisartsenpost met arts en ik, die komen dan binnen. En de arts die gaat dan vooral een dingetje doen. Ik kijk meestal een beetje naar de omgeving, of ik verdachte dingen zie. Dat is eigenlijk bijna nooit het geval.
Mm-hmm. En waar let je dan op?
Gewoon, ik vind het altijd wel interessant om te zien hoe de ruimte eruit ziet. Of misschien gekke afwijkende sporen zie of dat soort dingen. Kijk, ik ben er niet in opgeleid, maar je moet proberen toch alles een beetje op te nemen en toch een plaatje compleet te krijgen.
Ja.
Ja.
Ja. Kun jij jouw allereerste schouw nog herinneren?
Mijn allereerste schouw was best wel bijzonder. Toen was ik nog een opleiding. Dus toen mocht ik ook meeluisteren met een van de triagisten die een telefoontje aannemen, de huisartsenpost. En daar kwam dus een visite uit. Er was toen nog geen schouw. Er was een dame die was langere tijd ziek. En ja, die familie die had zoveel vragen. Dus ja, die wist het gewoon even niet meer van hoe dat kon. Gaan we nog meer comfort regelen, dat soort zaken. Dus toen zijn we naar die mensen toegegaan. Toen inderdaad een gesprek met de partner gehad van hoe gaat het en wat is de huidige status. En die dame die is toen overleden waar we bij waren.
Oké. Okay.
Dus die had toen haar rustplek gevonden voor onze neus.
Ja.
En toen heb ik gelijk met de arts mogen schouwen op een heel laagdrempelige manier. De arts heeft me alles op het gemakje uitgelegd. Uiteraard met toestemming van familie en partner natuurlijk. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. Ja.
En was dat dan ook de eerste keer dat je in aanraking kwam met de dood? Of?
Nou, dat niet. Voordat ik dit werk ga doen, ben ik heel lang en eigenlijk nog steeds burgerhulpverlener geweest. Dus dan word je eigenlijk opgeroepen voor reanimatie inzetten bij jou in de wijk. En ja, daar zijn ook al regelmatig reanimaties die op dat moment niet lukken.
Ja.
Dus dan overlijdt iemand ook.
Ja. Wat doet dat met jouw kijk op de dood?
Nou ja, is
dat veranderd?
Ja, zeker. Toen ik dit werk ben gaan doen, toen word je wel met je neus op de feiten gedrukt. Hè? Van, de dood het is kan heel onverwachts komen. Het kan ook heel verwacht komen. En de dood kan iets heel moois zijn. En mag soms ook wel, klinkt misschien gek, maar gevierd worden. Want er hangt een hele taboe om de dood. En als je dan ziet, als je dan naar een begrafenis gaat en iedereen draagt zwart, denk ik, ja jongens, er mag ook een beetje kleur in. Er mag ook een beetje gevierd worden dat het leven is geweest. Dus dat heeft wel een ander perspectief gebracht.
Ja, want hoe dacht jij voor dit alles over de dood na?
Ja, nou ja, ik dacht, de dood, dat komt altijd, dat komt altijd plots en dat is altijd heel eng en heel verdrietig. Maar ja, als je dan wat meer ziet en wat meer wijsheid krijgt, als ik het zelf mag zeggen. Ja, dan merk je wel dat je inderdaad gewoon echt moet vieren dat het leven geweest is.
Ja.
Dat het ook gewoon waardevol kan zijn.
Ja. Ja. En heb jij uitvaart meegemaakt van familie, vrienden, kennissen?
Ja, van kennissen en familie.
En hoe was dat?
Natuurlijk is het altijd heel, heel verdrietig en heel, heel treurig. Maar tegelijkertijd is het ook wel weer mooi dat je toch op een waardige manier afscheid kan nemen en toch terug kan kijken op een mooie periode dat je iemand een levende lijf echt hebt meegemaakt.
Ja.
En in principe, ze zeggen altijd van een persoon die overlijdt wel, dus die heb je niet meer levende lijf, maar die heb je altijd wel een gedachte. Ik vind dat altijd wel een mooie, mooie gedachte ook om te hebben. Want je hebt altijd herinneringen. Ja. Dus het is altijd mooi om mee te nemen.
Ja, dan kan ik me voorstellen. Je gaf aan dat je regelmatig eigenlijk in aanraking komt met die dood. Vanuit je werk. Hoe zorg je ervoor dat je dat los kan laten? Want ik kan me voorstellen dat niet iedere situatie even makkelijk is.
Nee, dat klopt. Voor mezelf vind ik dat heel belangrijk. Als ik iets zeg heel intens vind of heel heftig vind, om daar gewoon over te praten. Dat betekent niet dat iedereen tegen alles en iedereen maar alles eruit gooi. Maar gewoon dat ik even bijvoorbeeld tegen mijn vriendin even mijn verhaal kwijt ken. Of thuis van tegen mijn moeder of de goede vrienden. Dat ik gewoon even mijn verhaal kwijt kan. En op die manier denk ik dat ik het best goed verwerk. En ik zie het eigenlijk gewoon als een soort ladenblok. Hè? Ik bedoel, elke casus, elk incident, dat stop ik eigenlijk in een ladenblok. En het is heel belangrijk dat je het ladenblok ook weer open kan halen en weer terug kan halen. En niet dat je het helemaal voor jezelf afsluit. Je moet altijd wel een beetje kunnen reflecteren. Want als je het gaat opkroppen, dan is dat ook niet goed voor je mentale gezondheid.
Ja, en dan, dan gaan we over naar jouzelf. Want ook jij gaat een keer dood.
Ja.
Tenminste. Daar gaan we vanuit.
Ja. Ja, uiteindelijk wel, hè.
Als Mager Hein nou morgen bij jou aan de deur kon kloppen, is dat dan oké?
Dat vind ik een lastige. Ene kant denk ik van ik ben natuurlijk best jong. En als ik terugkijk heb ik best een goed leven, goede kwaliteit van leven. Andere kant, omdat ik zo jong ben, denk ik dat ik nog best wel aardig wat jaartjes mee kan. Dus ik denk dat er ook nog een hele behoorlijke kwaliteit van leven in zit.
Ja.
Dus ja, ik vind dat een behoorlijk lastige om zo 1, 2, 3 te beantwoorden. Ja,
liever niet. Dus.
Nee, liever niet, liever inderdaad. Niet. Ja, als het echt, echt zo is, ja, dan is het mijn tijd. En dan denk ik dat ik een mooi leven heb gehad. Ja.
Zou je er dan tegen vechten? Tegen de dood? Of zou je dan ook denken, nou, vooruit dan maar.
Als je tijd er is, is je tijd er.
Ja.
Dus ik kan wel me gaan verzetten en gaan vechten. Maar ja, als ik bij wijze van spreken de deur uitloop en ik word nu aangereden, ja, dan zou het mijn tijd moeten zijn.
Ja. Ja. En als jij dan, je loopt hier de deur uit en je gaat dan toch dood. Wat gebeurt er dan met je?
Ja, dan ben ik overleden. Ja, even heel,
ja. Maar heel hoe ziet doodgaan eruit, denk jij?
Ik hoop voor mezelf met heel weinig pijn of geen pijn. En hoe het eruit ziet, ja. Ik vind dat dan, ik geloof niet in leven na de dood of zoiets. Dus ik denk dat het daar gewoon eindigt. En dan hoop ik gewoon dat mijn nabestaanden nog een hele mooie herinnering aan mij hebben.
Ja.
En ik denk niet dat ik ergens als een wolk eindig of zo, als ik het even zo mag zeggen.
Is dat wel iets wat je wel zou willen? Of?
Nou, ik denk het niet.
Nee.
Nee, ik denk gewoon dat ik gewoon vooral heb genoten van het leven wat ik gehad heb. Ja, en daarna stopt het gewoon een keer. En dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt voor iedereen op de aardbol, denk ik.
Ja, precies. Je zegt net ik ben het heel even kwijt. Om de dood moet je kunnen lachen of je moet erom huilen.
Ja.
En jij gaf er aan, om de dood moet je kunnen lachen.
Ja.
Wat houdt dat voor jou dan in?
De dood wordt altijd heel erg beladen gezien en als iets heel verdrietigs. En natuurlijk, het is ook wel verdrietig, want er komt uiteindelijk ergens een einde aan. Maar je moet ook kunnen lachen om de weg die je naar de dood hebt bewandeld. En natuurlijk, dat is... Dus voor de
lachen om de weg die je naar de dood hebt bewandeld. Ja, wat bedoel je daarmee?
Dat klinkt misschien heel gek hoor. Want bijvoorbeeld, stel je bent bijvoorbeeld terminaal ziek en je zit in je laatste levensfase en je hebt heel veel pijn. Ja, dan is het natuurlijk niet meer lachen. Maar ook iemand die terminaal ziek is, heeft ook mooie momenten gehad in het leven. Dus met lachen naar de weg die de dood bewandelt, bedoel ik meer van. Denk na over die mooie momenten die je hebt. Koester de momenten ook die je hebt. Want ja, het kan zomaar afgelopen zijn. Dus ja, elk moment is heel waardevol.
Ja. Ja, als jij dood bent, wat gebeurt er dan met je verder? Wil jij gecremeerd worden, begraven worden?
Nou, ik heb vroeger bij Bramsen gezeten. En toen zei ik altijd van, ik hoef niet gecremeerd te worden, want dan heeft het vuur mij verslagen.
Mm-hmm.
Ja, tegenwoordig zit ik niet bij de brandweer, maar eigenlijk deel ik die mening stiekem nog wel een beetje. Dus ik wil gewoon begraven worden, ja.
Ja. En daar hoort een dienst bij van tevoren.
Ja.
Kerkelijk of niet kerkelijk?
Nee, hoeft voor mij niet kerkelijk. Ik ben... zelf geen geloof of zo. Nee. Dus voor mij hoeft het niet per se kerkelijk. En ik zou het meer met wat meer kleur willen. En geen cake en koffie, maar meer bitter garnituur en fris. En gewoon toch een soort van afscheidsfeest ervan maken.
Ja. Lig je in de kist? Of lig je in een doek? Of? Ja,
ik lig in een kist. Ik heb ook sinds mijn 18 een uitvaartverzekering.
Oké.
Dus ik heb via die uitvaartverzekering ook enigszins vastgesteld wat ik ongeveer wil hebben. Mm. Dus een beetje welke bloemstukken mij leuk lijken of mooi lijken. Wat voor kist ik...
Vertel er eens over.
Ik heb bijvoorbeeld voor mij een witte, flinke, massief houten kist.
Ja.
Gewoon omdat ik dat best wel mooi vind.
En waarom dan wit?
Ja, ik weet niet. Voor zwart vind ik zo'n beladen kleur voor een begrafenis. Iedereen draagt al zwart en mag voor mij best wel wat afwisselingen. Dus dan een mooie witte kist. En als de mensen dan ook nog mooie kleuren aandoen, dan denk ik dat je best wel wat variatie hebt.
Ja.
Een keertje wat anders.
En verder, wat staat er nog meer?
Ja, bijvoorbeeld bijvoorbeeld rouwkaarten. Dan mag dan mijn nabestaanden mogen dat bijvoorbeeld uitkiezen. Ik denk, ja, dan hebben hun ook een mooi, kunnen hun ook kijken naar wat hun bij mij vonden passen.
Mm-hmm.
Want ja, ik vind dat nabestaanden ook een bepaalde keuzes mogen houden. Want ja, het is ook immers hun afscheid. Maar bijvoorbeeld bloemstukken die mij heel mooi lijken, die kan ik dan uitkiezen online. En welke muziek me een beetje leuk lijkt. Dus dan kan je eigenlijk heel een beetje samenstellen van hoe en wat.
Ja, precies. En welke muziek?
Ja, ik ben zelf best jong, dus ik ben bijvoorbeeld wat hardere stijlen vind ik bijvoorbeeld heel leuk.
Mm-hmm.
Ja,
noem eens wat. Wat mag er niet ontbreken op jouw uitvaart?
Ja, vind ik een lastige. Ja, je hebt bijvoorbeeld van Datwikas, dat zijn de hardstyle DJ's. En dan hebben ze een remix van See You Now. Dat is een emotional lied. En hebben ze dan een soort elektronische beat onder gezet. Oh, ja. En ja, dat past wel een beetje bij mij. Dat vind ik wel, wel een leuk nummer. En daarnaast ben ik ook Feyenoord fan. Dus You Never Walk Alone mag voor mij ook, ook niet missen.
Ja.
Dat zijn echt twee nummers die ik wel in zou willen hebben.
Ja.
En verder, ja.
Is het dan compleet? Of moet er nog meer op jouw uitvaart gebeuren, behalve dan muziek? Ik bedoel, moet er gesproken worden? Of?
Ik denk dat die keuze laat ik vrij voor mijn nabestaanden. Ja. Dat heb ik ook aangegeven online. Want ja, ze moeten natuurlijk wel toe in staat zijn. Ik,
ja.
Bijvoorbeeld, Tiet kan bijvoorbeeld ook kijken als ik straks aangereden word, dan is de verdiening natuurlijk best hoog, omdat ze onverwacht is.
Ja, dat ja, hoop je.
Ja, nou ja, daar ga ik wel vanuit, even zo gezegd. Maar ja, zijn ze dan wel in staat om te spreken? Voelen ze zich daar wel fijn bij? Dus ik heb die keuze heel bij mijn nabestaanden gelaten. Want ja, net wat ik net ook al zei, het is immers ook hun afscheid.
Ja. Wat hoop je dat ze over je zeggen?
Gewoon eerlijk hoe ik ben. Gewoon als ze mij eerlijk vertegenwoordigen hoe ik ben.
En hoe ben jij dan?
Ja, ik denk dat ik best wel een nuchter jonge man ben, als ik het zo van mezelf in mag schatten. En ja, dat ik gewoon op mijn manier lekker van mijn leven geniet en lekker mijn ding doe. Gewoon geniet van mijn hobby's, geniet van de momenten die ik heb. En ja, als ze dat terug zouden vertellen in de dienst, dan zou ik dat hartstikke mooi vinden natuurlijk.
Ja. Ja. Moet jouw werk nog terugkomen als thema of iets binnen tijdens jouw uitvaart?
Ja, niet heel specifiek. Het werk is natuurlijk wel onderdeel van het leven. Helemaal omdat je natuurlijk best wel veel doorgroeimogelijkheden hebt. Dus ja, voor het weet kan je misschien wel 20 jaar bij dezelfde werkgever zitten.
Mm-hmm.
Dus ja, dan is het natuurlijk wel een groot deel van mijn leven. Dus ja, dan zou het dan natuurlijk wel kunnen dat benoemd wordt. Maar ja, het gaat natuurlijk meer om de persoon en niet om mijn werkzaamheden.
Nee, wat kan me zo maar voorstellen dat jij zegt, nou ja goed, als ik opgebaard word, ik weet niet of je dat wil, dat er nog mensen naar je, fysiek naar je kunnen kijken om afscheid te nemen. Welke kleren leg jij daarbij? In je uniform? Of?
Nee, ik zou dan niet in een uniform gaan liggen. Nee, ik zou het denk wel waarderen als ik gewoon een beetje netjes erbij lig. Gewoon een beetje hoe ik ben, gewoon een spijkerbroek en een polo is voor mij al goed genoeg bij wijze van spreken. Ik hoef niet helemaal een pak, want dat trek ik normaal ook niet aan.
Nee.
Dus als het mij gewoon afbeeldt als hoe ik eigenlijk altijd al ben geweest, dan zou ik dat al hartstikke mooi vinden. Dus spijkerbroek en een trui of een polo of gewoon, ja. Gewoon lekker hoe ik zelf ben eigenlijk. Dat zou ik het mooiste vinden.
Ja. Ik weet even niet meer wat je geantwoord had op een groots afscheid of bescheiden klein.
Groots afscheid.
Een grootse afscheid. Ja. Hoe groot is groots?
Nou, dat bedoel ik meer gewoon van. Kijk, bij bescheiden en klein denk ik al gauw aan koffie, gebak en 10 man of zo, weet je wel. Maar voor mij mogen er gewoon goede vrienden, kennissen, familie natuurlijk. Best wel flinke familie, dus dan komen er sowieso veel mensen. Ja. Die mogen voor mij gewoon allemaal aanwezig zijn. En ook gewoon net wat ik net al zei, gewoon bitter garnituurtje, frisje, een rustig muziekje op de achtergrond. Gewoon, ja, toch wel enigszins het leven die ik gehad heb dan te vieren.
Ja.
Dus voor mij hoeft het allemaal niet zo heel zwart-wit en grijs.
Nee,
voor mij hoeft er best wel wat meer tussen.
Ja. En vanuitgaande dat je heel oud wordt, of tenminste zo oud als dat jij zou willen.
Ja.
Dat je in de meest ideale situatie zou overlijden, hoe zou dat eruit zien?
Ja, dan ben ik denk ik best wel aan de leeftijd. Dan heb ik best wel hoop ik tegen de tijd ook al opa te zijn. En dat is het gekkigheid allemaal. Ja.
Wat is best wel een leeftijd?
Lastig te zeggen. Want in mijn werk zie ik ook wel eens mensen van 75 die echt al op zijn. Maar ook mensen van 95 die gewoon nog perfect mobiel zijn.
Ja.
Dus ja, ik, voor mezelf, vroeger vond ik 70 al heel oud eigenlijk. Mm-hmm. En nu vind ik dat nog best wel jong, als ik het zo mag kijken. En ik denk, ja, als ik boven de 85 ben, dan denk ik dat ik echt wel een mooi, waardevol leven gehad heb.
Ja.
En tegen de tijd dat ik 85 ben, dan is het allemaal kijken wat de kwaliteit van leven is natuurlijk.
Precies. Maar, en als je dan mag kiezen, hoe ga je er dan tussenuit?
Dat ligt er natuurlijk aan. Kijk, euthanasie, ja. Ik ben nu hartstikke jong, dus om daarover na te denken. Als ik 80 ben, is het best lastig.
Nou ja, laten we van de meest ideale situatie uitgaan. Dat je gewoon eigenlijk een gezonde dood sterft.
Ja, dan gewoon. Nou, meeste mensen voelen de dood wel een beetje aankomen. Mm-hmm. Dat is best wel uniek om aan het menselijk lichaam, om aan de mens te zien.
Ja.
Dus ja, ik hoop dat ik dan toch een soort van signalen hoor of voel.
Ja.
En dat ik dan toch nog afscheid kan nemen van mijn naaste. En daarna gewoon in het slaap overlijden. Dat zal voor mij meest fijn zijn. En ik denk ook voor mijn nabestaanden. Hm.
En als je dan nog de keuze hebt, of jij voelt dat aan. Nou, waarschijnlijk gaat het vannacht wel gebeuren. Wat zou je dan zeggen tegen jouw naaste?
In ieder geval bedanken voor de tijd die ik met hun heb mogen hebben.
Ja.
En gewoon aangeven dat ze gewoon nog moeten genieten. Ook zonder mij. Ja. Dat het leven ook doorgaat zonder mij. En dat ze vooral gewoon de gezamenlijke herinneringen gewoon mogen koesteren. Mm. En vooral door moeten gaan met het leven. En hunzelf ook trots moeten maken.
En wat zou je zeggen tegen de maatschappij? Als je een boodschap zou mogen geven aan de maatschappij.
Ja, wat meer lief zijn voor elkaar. En meer de momenten koesteren die je hebt. Want het kan heel, heel snel komen. En het kan ook heel lang duren.
Ja.
Maar koester de momenten die je hebt. En wees wat meer lief voor elkaar.
Ja, ja. Zijn er dingen die jij vanuit jouw kijk op de dood of uitvaart, zijn er dingen die jij daar graag over wil vertellen? Zijn er überhaupt dingen die je eigenlijk deelt met mensen, met je naasten?
Ja, in wat optiek bedoel je dat? Want
laten we het zo zeggen. Praat je wel eens over de dood, over jouw eigen dood? Of?
Eigenlijk niet veel. Nee, ik praat dan wel eens over dingen die ik dan op het werk zie. Met bijvoorbeeld mijn moeder of zo, mijn vriendin of zo, weet je. Maar ik praat eigenlijk niet over mijn eigen dood. Ik weet wel, toen ik 18 werd, toen was er een naaste van ons was overleden. En toen heb mijn moeder ook gelijk gezegd van, neem maar een uitvaartverzekering. En dan praat je wel even over de dood. Maar het is niet tot ik maandelijks of wekelijks over de dood praten. Nee, zeker niet. En ik denk ook niet tot dat per definitie echt hoor. Kijk, je moet wel dood natuurlijk bespreekbaar maken. Mm-hmm. Dat vind ik heel belangrijk. Maar om daar wekelijks of maandelijks of dagelijks mee bezig te zijn, denk ik dat op een gegeven moment ook niet gezond is. Want dan ga je er te veel over nadenken.
Mm-hmm. Kijk, dan vergeet je misschien wel te leven.
Ja, dat denk ik wel, ja. Dus vandaar dat ik er ook niet continu over praat. Maar stel, je komt in een situatie en ik denk van, nou, dit was toch even pittig. Ik ga er toch even over praten. Dan natuurlijk wel.
Ja. Ja, nou Marcello, eigenlijk is dit best wel een korte aflevering, maar dat geeft helemaal niks, want ik denk dat het wel inhoudelijk best goed zit. Zijn er dingen die jij kwijt wil?
Nou ja, ik denk dat ik het meestal gezegd heb, vooral genieten van het leven en de dood is een ding wat zeker is en de dood is een ding wat altijd zou komen en het is helemaal niet erg om daarover te praten. Het is geen schaamte, het is geen taboe. Het is juist goed. Kijk, en zoals ik net al zei, je moet er natuurlijk niet elke dag over praten. Mm. Of elke week of elke maand. Maar je moet het wel bespreekbaar maken. Ik zie bijvoorbeeld bij heel veel ouderen. Dan komen ze op een gegeven moment in een levensfase. Worden ze ineens ziek. En dan blijkt het terminaal te zijn. En dan is het ineens van, maar wat gaan we eigenlijk doen?
Ja.
En ik heb wel vaak tot bijvoorbeeld iemand heel oncomfortabel ligt. Dus dan wil de arts dan morfine toedienen. Om ervoor te zorgen dat diegene veel minder pijn ervaart.
Ja.
Maar dan merk je toch dat heel veel mensen denken dat morfine de dood versnelt.
Ja.
Maar dat is niet zo.
Nee.
Dus dan merk je toch dat er een stukje vragen zijn bij heel veel mensen. Mm-hmm. En dus, gelukkig kunnen we er heel veel beantwoorden.
Ja.
Maar ik denk, als je dat nou eerder bespreekbaar maakt en gewoon durft te praten, dan zou dat dan heel veel schelen.
Ja,
dat soort casussen.
Ja, ja. Dus eigenlijk is de boodschap, als je eraan toe bent, praat erover. Ja. Want het kan zijn dat het op een gegeven moment niet meer kan.
Ja, zeker. Ja, ja.
Ja. Nou ja, goed. Ik wil jou heel erg bedanken voor je aanwezigheid.
Ja, ook bedankt natuurlijk.
Ja. Nog even dit. Doodspraak, de podcast, is trotse standhouder op de uitvaartinspiratiebeurs in Valkenswaard op zondag 24 september... Ik moet je graag daar om kennis te maken. En als je wil, kunnen we dan gelijk een aflevering van deze podcast opnemen. Op www.uitvaartservicenijenhuis.nl vind je meer informatie. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. En jij slaap lekker, Zil.
Ja, kom helemaal goed.
Doodspraak.
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 Doodspraak.